Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Tegenover me zit Koen Kiewiets. Hij maakt conceptuele werken die verdwijnen en verschijnen als rode draad hebben. Zand opgesloten in een frame dat door een klein gaatje langzaam op de vloer stroomt. Een performance waarin hij een cirkel van goudblad door een ruimte legt, met Anne ten Ham die hetzelfde doet aan de overkant van die cirkel. Velletje voor velletje verschijnt de cirkel en verdwijnt die weer deels omdat er stukjes goudblad aan de voeten en handen van Koen en Anne bleven plakken. Ook verschijnt en verdwijnt een ijsberg op een oude analoge zwart-wit foto met daarnaast een dagboeknotitie van de verbijsterde fotograaf. Koen heeft de ijsberg weggeschuurd uit de afbeelding, maar door de geschreven woorden kan het beeld van de ijsberg alsnog in gedachten ontstaan. Het werk van Koen gaat over de vraag hoe we beelden en de werkelijkheid ervaren en wanneer iets echt aanwezig is. Maar naast deze conceptuele werken is er ook een verlangen opgekomen om weer gewoon te gaan schilderen. En daarom is hij teruggekeerd naar de academie voor een masteropleiding in de schilderkunst. Welkom Koen, leuk dat je er bent.
Dank je.
Laten we beginnen met het weghalen van bepaalde lagen van een beeld. Dat deed je voor meerdere werken, die ijsberg die ik net noemde. Maar je hebt ook grotere foto's bijna helemaal weggeschuurd of zelfs het oppervlak van een puzzel verwijderd. Waarom is dat weghalen voor jou zo'n interessante handeling?
Ja, dat is er eigenlijk ingekomen omdat ik door het fotograferen, waar ik eigenlijk tijdens de bachelor heel veel mee bezig was, raakte ik eigenlijk een beetje in een doodlopende weg. En mijn foto's werden eigenlijk altijd werken op papier. En die tweedimensionaliteit, die staarde mij een beetje aan. En ik dacht eigenlijk, hoe kan ik nou letterlijk die fysieke grenzen van dat platte vlak openbreken? En eigenlijk dus van de andere kant bekijken. En toen kwamen er eigenlijk heel veel ideeën in me op om dus foto's te bewerken, of in ieder geval tweedimensionale werken te bewerken. En daarvoor heb ik een mesje gepakt en dingen weggekrast. Ik heb schuurpapier gebruikt om het oppervlakte glad te schuren.
Waarmee het niet meer 2D is, want dan ontstaat er een huid eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Dus je krijgt heel veel textuur eigenlijk weer in dat papier. En ja, ik vond dat eigenlijk een weg waarin ik kon uitzoeken waaruit beelden dus eigenlijk bestaan. En of ze nog wel bestaan als er dus iets weggehaald wordt.
Grote vraag.
Ja.
Wat is je antwoord? Heb je voorlopig antwoord? Stel ik me zo voor.
Tja.
Waaruit bestaat een beeld?
Ik denk dat een beeld uiteindelijk ook kan bestaan zonder vorm. En dus nog wel in een lijst natuurlijk gepresenteerd kan worden, wat ik dus nog wel doe. Maar dat er dus eigenlijk niks te zien is. Of eigenlijk je kijkt naar de verwijdering van het beeld.
En waarom is dat dan toch nog een beeld?
Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk omdat je alsnog het materiaal heel erg kan zien. En je kan eigenlijk aan de hand daarvan, dus aan de hand van de sporen die je ziet, die ik heb achtergelaten, kun je eigenlijk door de verbeelding toch weer een voorstelling creëren.
Ja.
En dat is bij één werk, denk ik, zo. Bijvoorbeeld bij die ijsberg waar je het over had. En ook een ander werk waar eigenlijk het gehele beeld weg is gehaald, dat mensen toch daarna kunnen kijken en iets van die leegte kunnen invullen.
Eigenlijk stuur je ze terug de tijd in.
Ja.
Je zegt eigenlijk, er was hier eerst iets. Je kunt duidelijk zien dat het weggehaald is. En dan laat je de kijker achter met dat tijdsprongetje.
Ja, en dat is, ja, je kaart het eigenlijk heel goed aan. Dat is het precies. Dat je dus bewust wordt van hoe het werk tot stand is gekomen, maar daardoor ook eigenlijk een tijdreis maakt, of in ieder geval kunt ontdekken wat je zelf ook nog kunt toevoegen aan een beeld.
Ja.
In plaats van dat je een volledig beeld ziet en daar eigenlijk opstuit met je ogen. En dan kun je eigenlijk niet doorheen prikken.
Dat stoorde je al aan die fotografie?
Ja, dat denk ik wel.
Te eenduidig.
Ja, ja. En misschien en dus ook fysiek niet toegankelijk of zo. Eigenlijk dus een hele een barrière waar je dus eigenlijk als kijker niet zoveel mee kon. Of tenminste persoonlijk niet.
Waar je afkaatst als het ware.
Ja,
geen ingang.
Ja.
En een kunsthistoricus, als we dit zo vertellen, die zal meteen denken aan Erase the Kooning Drawing van Robert Rauschenberg.
Bijvoorbeeld, ja.
Wat heeft dat werk voor waarde wat jou betreft? Is dat een inspiratiebron
geweest? Ik vind dat wel een goed werk, ja.
Ja.
Ja, ook omdat het dus meteen het werk ook weer weer op de voorgrond plaatst eigenlijk. Eigenlijk door het weg te halen komt meteen dat werk weer tevoorschijn.
Ja.
Ja.
En wat is daar gebeurd, denk je? Is het een beter werk geworden? Of,
dan moet je dus vragen van, is de tekening aan het werk? Of is dan de handeling van de kunstenaar dat werk, het werk?
Precies.
Eigenlijk? Of heeft dat het werk overgenomen?
Ja, hoe denk jij daarover?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat die handeling heel belangrijk is. En dat is in mijn eigen werk ook wel. Dat eigenlijk, ja, ook omdat veel van mijn werk eigenlijk toch niks laten zien qua beeld, gaat het dus eigenlijk meer om de handeling of om hoe het werk tot stand is gekomen. En dat verhaal vind ik wel belangrijk.
Ja, dat is het concept eigenlijk, ja. Het conceptuele aspect ervan.
Ja.
Dat zeg je nu, er is niks te zien, maar de frame waarin je bijvoorbeeld alles hebt weggeschuurd, dat is een ontzettend mooie tekening eigenlijk. We zien daar helemaal de zwieren van het schuurpapier.
Ja.
Daar is wel iets ontstaan natuurlijk.
Ja, dat vind ik dus het mooie, of het eigenlijk het poëtische aan die manier van werken is. Juist door iets weg te halen, komt het andere tevoorschijn. En dat is iets wat ook een bepaald toeval kan zijn. Of eigenlijk waardoor ik zelf ook verrast kan worden. En iets wat ik eigenlijk niet kan sturen. Dus ik doe wel iets met dus het materiaal, maar vervolgens bepaalt het zelf dus hoe het zich toont.
Ja.
En dat is dus bij een ander werk ook, waar ik bijvoorbeeld een vel fotopapier op aluminium heb geplakt en vervolgens daar de bovenste laag van af heb gescheurd. En daardoor zie je eigenlijk alleen nog maar de papierresten van dat papier. En ja, dat is ook een proces wat eigenlijk toevallig is ontstaan en dus ook niet echt te sturen is. Want je kan wel iets scheuren, maar ja, of je dat echt volledig kan controleren, is dan de vraag.
Ja. Maar het feit dat jij zegt, er is dan geen beeld te zien, geeft ook een soort hiërarchie van beelden aan eigenlijk. Dus de verwijdering van iets is blijkbaar minder in hiërarchie dan het beeld wat er oorspronkelijk was.
Ja, ja, ik denk dat het ene neemt eigenlijk de plaats in van het andere. En het beeld, als ik het over het beeld heb, heb ik het meestal over, of dan bedoel ik eigenlijk een afbeelding of een idee van vorm en kleur en iets wat een voorstelling geeft. En heel veel van mijn werken tonen eigenlijk geen voorstelling.
Ja.
En dat is dus, je kijkt naar het werk aan zich of zo.
Op jouw website lees ik wil het werk moet ik even bevrijden van zijn medium. Nee, ja, bevrijden van zijn medium. Wat betekent dat? Is dat inderdaad de platte foto tot een object maken, tot een relief?
Ik denk wel dat het eigenlijk de fysieke kaders opzoeken is. Van dus wat een foto kan zijn. En of het nog een foto is als het dus geen afbeelding heeft. En of het nog een foto is als het geen focus heeft of geen perspectief. Of ja, wat is de foto dan nog als ik alleen maar papierresten laat zien?
Ja.
En de oorsprong was wel een foto. Wat is er dan wel? En ik vind het altijd wel lastig om mijn werken nog een medium toe te dichten aan het einde. Van, ik vind het dus meer schilderijen worden eigenlijk. Door ze dus met de hand te bewerken.
Mm-hmm.
Ja, dan wordt het eigenlijk meer een schilderij dan een foto.
Wat is de ondergrens? Ben je wel eens ongetwijfeld in een werkproces geweest dat je dacht, nee, dit is nu echt geen afbeelding meer?
Ja, goede vraag. Ik moet nu denken aan een werk waarmee eigenlijk deze zoektocht wel begon. Dat was in 2020. Het werkje Fats. En ik had een Polaroid in mijn handen, waar ook iets op gefotografeerd stond. En ik dacht eraan om die om te draaien en eigenlijk met de afbeelding met de afbeeldingen achter in de lijst te plaatsen, zeg maar. Dus een soort van, alsof je heel ingesloten in de lijst lag en je eigenlijk als toeschouwer niet meer bij de afbeelding kon komen. En de achterkant van de Polaroid is dus dat witte kader, het witte kader van de Polaroid, maar daarin dus een glimmend zwart vierkant. En dat kwam eigenlijk ineens tevoorschijn, zonder dat ik daar dus heel erg over na had gedacht. Door hem dus om te draaien, kwam er dus alsnog weer een beeld tevoorschijn.
Mm.
En ja, dat was eigenlijk het werkje waarmee ik dus een beetje op die zoektocht geraakte van, hoe kan ik nou de beelden weghalen en weer het nieuwe laten zien?
Bijna met het idee, het is niet mogelijk. Er duikt altijd weer iets op.
Ja, dat eigenlijk denk ik wel, ja. Ik denk dat Ja, ja, als je alle beelden zou willen verwijderen, dan moet de hele aarde ook verdwijnen, denk ik.
Dat relativeert wel het beroep of het werk van een kunstenaar eigenlijk. Als bijna geen beeld meer niet in beeld kan zijn, wat voegt een kunstenaar dan toe?
Ja, maar dat is zo knel zit ik zelf ook. Dat ik dus. Ik probeer wel beelden weg te halen, maar uiteindelijk wil ik ook dingen laten zien.
Ja.
En dat maakt het ook wel. Wel spannend in die zin.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, als iets toch al zo heel makkelijk in beeld wordt, je vernietigt iets en dan komt er wel weer een nieuw beeld terug, dan is de inbreng van een kunstenaar niet marginaal.
Ja.
Dat het toch al weer in beeld komt.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat ik er wel naar streef om een sterk werk neer te zetten. Wat wel prikkelt en niet een bergje stof wordt uiteindelijk. Maar toch op een bepaalde manier ook het proces communiceert.
En wat meer doet dan er alleen zijn.
Ja.
Dat hoop je natuurlijk wel.
Ja.
Als je het
ja, en het dus iets laat oproepen in de toeschouwer.
Op je website staat ook, als frames niet bestaan, valt het beeld uit elkaar. Vond ik een interessante zin.
Ja, nou dat is een beetje een verwijzing naar het werk The Nature of Images. Waarin ik dus verschillende maten lijsten heb waar ik zand in stop. En vervolgens heb ik op bepaalde plekken dan een gat onderin de lijst. En wanneer die geopend worden, stroomt dat zand eruit. En stroomt het beeld als het ware dus ook uit de lijst. En ja, vormt weer een nieuw landschap op de vloer waar dat gebeurt.
Ja, dus in letterlijke zin valt het beeld uit elkaar. Er komt ook een nieuw beeld voor terug.
Ja. En zowel in de lijst ontstaat er dus een nieuwe compositie. Want de zwaartekracht die zoekt uiteindelijk een balans, waardoor dus een soort van negatieve ruimte ontstaat in de lijst. En buiten de lijst vind je nu ineens weer een driedimensionaal sculptuurtje in de vorm van een berg zand.
Ja. Geldt het ook voor alle andere werken? Want je zou ook kunnen zeggen, als het frame niet bestaat, dus als een kunstenaar niet zegt, kijk hiernaar binnen deze en deze context, dan nemen wij het eigenlijk niet echt waar.
Ik denk het wel. Ik denk dat elk beeld misschien wel een kader nodig heeft. En een lijst, dat roept altijd, roept eigenlijk naar ons, naar de toeschouwer van, kijk, er is iets te zien.
Ja.
En focus je hierop. En een lijst vertelt eigenlijk een verhaal dat er dus binnen de lijst iets gebeurt en buiten de lijst ook iets bestaat. Dus een soort van, ja, het creëert zijn eigen werkelijkheid,
ja,
als het ware.
Ja, dat is natuurlijk fascinerend. Eigenlijk,
ja,
dat is de magie, denk ik, waar je mee speelt als je beelden maakt.
Ik denk het wel, en dat is dus, ja, misschien, die lijst houdt ons een beetje aan het lijntje of zo. Of wij trappen daar eigenlijk ook in als toeschouwers en als kijkers.
Mm-hmm.
Dat we ons heel erg laten leiden door zoiets.
Ja, wat eigenlijk best wonderlijk is, dat als je gewoon een ingelijst ding voor je ziet aan de wand, dan, oké, het zijn vier latjes, misschien zwart, misschien wit, nou, noem het maar op. Maar wij herkennen dat als zijnde, kijk hiernaar, dit is belangrijk.
Ja.
Negeer even de rest eromheen en kijk alleen hiernaar.
Ja.
We zijn heel strak geconditioneerd daarin.
Ja, en ik vind dat eigenlijk ook heel fijn dat we zoiets hebben. En het mag er ook zeker zijn. En ik vind het ook met mijn werk vooral interessant om te zien. Dus hoe, als er dus geen beeld te zien is, dat mensen dan alsnog op zoek ernaar gaan. En dus wat ik meestal merk is, als ik dan bij mijn werk ben en het wordt gezien door mensen, dat ze dan ook echt even moeten zoeken van wat er is gebeurd en dat het eigenlijk meer raadsels worden die ze kunnen oplossen.
Ja. Dus dan is het stukje waarop jij de aandacht vestigt eigenlijk, wat is hier gebeurd?
Ja, dat is wel een goede kernvraag, denk ik.
Ja.
Ja.
Dat is een interessant gedachtenspel. Het begint bij kijken natuurlijk, maar er moet ook worden geraden eigenlijk.
Ja.
Of is dat eigenlijk ook bij alle kunst zo, wat jou betreft?
Ik denk het wel.
Moet er ergens een puzzeltje worden opgelost?
Voor het grootste gedeelte wel. Dat is, ik vind dat wel belangrijk aan kunst. Dat het toch je aanzet om even met een andere blik te kijken. En een bepaald besef te hebben van dus tijd. En ja, dat je eigenlijk je zintuigen wat aanscherpt daardoor.
Ja. Ja, en het interessante is natuurlijk wel, we hadden het net over conditionering. Als je naar binnen stapt in een galerie of in een museum, dan weet je ook dat dat de bedoeling is, tussen aanhalingstekens. Je weet ook al dat je dat gaat doen daar.
Ja.
Dus je staat als het ware al open. Je bent er bereid toe om dat te gaan doen.
Mm-hmm.
Dus Dus daar zit nog een extra conditionering in eigenlijk. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat gegaan is bij jouw performance die je met Anne ten Ham deed.
Ja.
Want je legde een cirkel neer van goudblad.
Mm-hmm.
En daar kroop je vervolgens overheen. Dan kroop je die allebei overheen, waardoor ook weer dingen verdwenen.
Ja, en dat was een tweede samenwerking met Anne ten Ham. En eentje die we eigenlijk begonnen, ja, eigenlijk zonder enig vooropgezet plan. We hadden alleen het materiaal, dus het bladgoud. Daar was Anne al mee bezig met experimenten. En dat was eigenlijk een heel mooi materiaal, omdat het ook zo fragiel is en eigenlijk op heel veel manieren niet meewerkt. En het is eigenlijk ook niet, het laat zich niet echt makkelijk vormen. En we vonden die aspecten van dat materiaal wel heel mooi, omdat we allebei geïnteresseerd zijn in vergankelijkheid en in tijd en in verwoesting in die zin. En we hebben dat plan eigenlijk gedestilleerd tot het maken van een cirkel op de vloer. Die was denk ik 5 meter in omtrek. En dat was in ASEC in Apeldoorn. We hadden allebei een tray naast ons met het bladgoud, dus echt 200 vellen bladgoud. En die zijn we op de grond gaan leggen. En toen hebben we een cirkel gemaakt. Eigenlijk, we begonnen aan weerszijden van elkaar. En we zijn toen blaadje voor blaadje een cirkel gaan leggen op de grond, waar we vervolgens ook overheen stapten. Eigenlijk, we schuivelden meer over de vloer en dus over ons eigen aangelegde pad. En vervolgens kwamen we bij elkaars beginpunten en toen legden we elkaars kapotgelopen pad ook weer aan.
Mm.
Dus we repareerden eigenlijk die weg, maar liepen het vervolgens ook weer stuk. En ja, voor ons was dat gewoon een verbeelding van, heel kort gezegd, de levensloop eigenlijk. Het constant bewegen van generaties, van mensen, achter elkaar, na elkaar, die elkaars voettreden ook weer belopen.
Ja, in elkaars paden treden eigenlijk inderdaad.
Ja.
Heel mooi gedaan. Er zijn schitterende foto's van, ook op je website, van voeten met allemaal bladgoud erop. Detailshots. Tijdverloop is daar ook belangrijk in. Ik zag een soort timelapse, geloof ik, op je website staan.
Ja.
Hoe lang duurde dit?
Dit was een performance van een uur.
Ja.
Ja.
Speelt tijd überhaupt een belangrijke rol in jouw werk? We hadden het net al even over het tijdsprongetje, wat je maakt als je iets uitwist.
Ja,
eigenlijk hiervoor was er iets.
Ik denk dat tijd, als er een thema is dat ik kan noemen, is tijd denk ik wel heel belangrijk. Ten eerste het idee dat tijd, dat na verloop van tijd eigenlijk alles verwoest raakt en vervaagt en versleten wordt. En ja, ik zou kunnen zeggen dat ik eigenlijk dat het verloop van tijd hanteer in mijn werken. Dus dat ik eigenlijk als het ware erosie aanbreng op mijn werken en dus het oppervlakte schoonveeg of verschillende lagen dus weghaal. En dat besef van tijd vind ik eigenlijk heel mooi. En aan de andere kant denk
Wat vind je er mooi aan?
Nou, dat is eigenlijk iets heel troostends of zo. Dat alles uiteindelijk gewoon weer opnieuw vervormd wordt en eigenlijk altijd in beweging is.
En vind je dan het troostend dat het relativeert wat je nu doet, of dat er altijd wel weer iets nieuws ontstaat, ook als wij er niet meer zijn en alles wat we gedaan hebben?
Ja, zeker. Zeker met oog op de toekomst eigenlijk. En dat, dat raakt me eigenlijk heel erg en dat probeer ik misschien ook over te brengen.
Hmm.
En het andere aspect van tijd is, waar we het net over hadden, dat mensen dus aan de hand van het werk kunnen zien dat er iets aan vooraf is gegaan. En dus ook dat besef van het verloop van tijd ook kunnen waarnemen. En ik denk dat tijd eigenlijk meer een zintuig is wat wij toch ook kunnen bemerken, kunnen aanscherpen, waar we ons in kunnen trainen of eigenlijk waar je heel bewust mee om kan gaan.
Tijd als zintuig?
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat het iets is, net als een goed smaakpalet hebben en ontwikkelen, dat je dus heel erg bewust kan worden van tijdverloop. En ook misschien dat eigenlijk.
Dat je
een bepaalde gevoeligheid kan hebben, maar ook kan ontwikkelen.
Hmm.
En dat het iets is wat echt in ons zit. En ja, hetzelfde als een herinnering, dat komt ook ineens boven. En dat is ook iets waar we eigenlijk niet bij kunnen.
Maar waarom dat gebeurt?
Ja, maar wat we dus wel kunnen koesteren.
Ja. En is het dan ook zo dat jij in je persoonlijke leven gevoelig bent voor die tijd? Dus dat je daar continu mee bezig bent? Het relativerende idee, we gaan er allemaal aan en we vormen weer om tot iets anders, kan natuurlijk ook beangstigend zijn.
Ja, beangstigend, maar ook bevrijdend, denk ik. Ja. En ik weet niet of we het over de dood moeten hebben, maar ja, het zit eraan te komen.
Ja.
Dat weten we allemaal.
Voor ons allemaal, ja.
Ja. Ja. En dan als men dan vraagt van wat is, of is er leven na de dood, dan is dat vanzelfsprekend, want er waren ook mensen voor ons.
Hmm.
Het is misschien niet je eigen leven, maar er gaat iets door, dat weet je wel.
Ja, precies. Ja. Zijn dit domeinen waar jouw werk wat jou betreft over gaat? Omdat je zegt, we hoeven niet best over de dood te hebben, of ik weet het niet of we daarover moeten praten.
Nee, het werk, ik wil niet zeggen dat het werk erover gaat, maar het raakt er wel af en toe aan.
Het einde van tijd.
Ja.
Voor een persoonlijk leven. Ja. Ja. Zijn er ook wel eens werken waarvan je denkt, hier werkt die tijd niet goed of zo? Of hier krijg ik die tijd niet kloppend, lopend?
Dan moet ik even nadenken. Ja, ik denk het niet eigenlijk. Ik weet het niet. Nee, dat zou ik lastig vinden om niet te beantwoorden.
Mm. Je gaat weer terug naar schilderen.
Dat klopt.
Je hebt op de academie geschilderd. En ja. Ik vertelde net, je gaat een masteropleiding doen voor schilderkunst. Waarom? Klopt. Waarom komt die schilderkunst weer terug?
Nou, dat kwam eigenlijk omdat ik dus die verschillende werken aan het omvormen was. Dus ik was met schuurpapier oppervlaktes aan het bewerken. En ik was met een mesje ansichtkaart aan het bekrassen. En ik voelde eigenlijk van, ja, ik was sowieso al bewust van dat die foto's die ik dus aanpakte eigenlijk meer schilderijen werden. En toen kreeg ik ineens heel veel zin om weer met verf echt te gaan schilderen. En dat was iets dat ik in het eerste jaar van de bachelor, daar was ik toen mee bezig, dat had ik gedaan. Maar toen kwam de fotografie ineens aanzetten. En toen heb ik dat schilderen een beetje links laten liggen. Wat op zich heel jammer was, want nu weet ik eigenlijk niet zoveel van schilderen. En daarom ga ik dus de master doen, om eigenlijk me weer meer te richten op het domein van schilderkunst.
Waarom? Wat trekt je er zo in aan?
Ja, dat is dus het grappige. Want in mijn schilderijen maak ik dus juist weer beelden, voornamelijk. Of ben eigenlijk heel figuratief bezig.
Vertel eens, wat schilder je?
Ik schilder voornamelijk landschappen, maar ik schilder dus ook vanuit herinneringen. Ik schilder eigenlijk oude ansichtkaarten na. Ik heb een verzameling oude ansichtkaarten die ik dus naschilder. En ik ben nog heel erg zoekende naar waarom en hoe en wat precies. En ik weet dus nog niet zoveel van het schilderen af. Dus ik kan ook nog niet vertellen hoe ik het precies doe en waarom. En
waarom verzamel je ansichtkaarten?
Ja, dat is er ingekomen. Ik weet niet hoe dat komt eigenlijk. Ik stuitte daar een keer op. En oude ansichtkaarten, ik heb een paar die ouder zijn dan 100 jaar. Dat zijn ook een soort van tijdsbestanden eigenlijk.
Wat zien we erop?
Ja, dat zijn eigenlijk vooral toeristische plaatjes. Dat is ook hoe de ansichtkaart is ontstaan. Dat is een soort van aandenken van een landschap. En ik heb hele uiteenlopende dingen. Je hebt ansichtkaarten van rampen en stormen en vulkaanuitbarstingen.
Echt waar?
Ik heb grotten.
Waarom zou je dat sturen naar iemand?
Ja, nou, dat is dus gek. Ik heb een ansichtkaart van de overstroming van Parijs in begin vorige eeuw. Met mensen op een bootje en midden in de stad.
Ja.
Maar ja, blijkbaar was dat toen een hele bijzondere gebeurtenis waar je bij had moeten zijn.
Ja, precies. Daar kon je dan je buurman je ogen mee uitsteken. Ja, ik was erbij.
Ja, precies. Nou, misschien zoiets.
Wat wonderlijk.
Ja.
En waarom interesseert die kaart jou dan? Vanwege het landschap of vanwege de sociale context waarin die ooit heeft bestaan?
Nou, ik denk weer dat er dus een bepaalde tijd in besloten ligt.
Ja.
Die ik dus ook weer kan activeren door bijvoorbeeld de kaart weer te bewerken of zo.
Hmm.
Of hem eigenlijk misschien teniet kan doen.
En als je zegt, ik activeer hem, stel dat dat lukt. Misschien heb je dat al ervaren in een werk. Als je het hebt nageschilderd, als je dat dichterbij komt of erin komt. Wat gebeurt er dan? Wat weet je meer? Voel je je meer verbonden met zo'n herinnering?
Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat ik daar ook niet helemaal uit ben. Want nu ben ik vooral beelden aan het kiezen die mij simpelweg gewoon aanspreken. Mm. Ook om het materiaal te leren kennen. Want ik werk nu met olieverf. En ja, dat moet ik gewoon nog heel veel uitzoeken. Dus ik ben nu eigenlijk heel veel aan het produceren en eigenlijk aan het kijken van wat voor weg wil ik inslaan en wat voor techniek past bij mij, vind ik fijn. Wat ik wel merk is dat ik heel veel van mijn schilderijen eigenlijk ook weer bezig ben met het weghalen van elementen. Dus ik breng wel verf aan, maar vervolgens veeg ik ook heel veel weer weg.
Wat veeg je bijvoorbeeld weg?
Figuren voornamelijk en mensen en ja, bepaalde vormen. Ik zit nu even te denken of er een voorbeeld is. Ja, vooral dat denk ik. Ja, als het op een mensfiguur aankomt, dan wordt het eerder een silhouet of dus een vage schim, waardoor je dus de gesso weer ziet eigenlijk.
Ja. En heb je enig idee waarom dat zo is?
Misschien omdat ik er schilderkundig nog niet aan toe kan komen. Maar ik denk ook omdat het toch weer laat zien dat dingen ook weer verdwijnen. Dat personen weer verdwijnen. Mm. En zeker is dat zo met oude ansichtkaarten. Daar weten mensen eigenlijk niet van wie bepaalde personen zijn. Of dus wie de foto heeft genomen. Dat soort informatie gaat sowieso al verloren.
Mm.
Ja.
Er zit ook een belofte in. Dat het is vastgelegd. Je hebt eigenlijk één klein detail uit een ver verleden. En je kunt je alles eromheen kun je voorstellen.
Ja.
Dus
ja.
Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het aanvullen van een beeld dat verdwenen is.
Ja, maar ja, nu werkt het dan de andere kant op eigenlijk. Dus ja. Je begint met een beeld. En eigenlijk door het gebrek aan, ik denk ook aansluiting, omdat het dus hele oude beelden zijn en vaag ook vaak heel wazig en eigenlijk niet definieerbaar, dat je dus heel veel gaat invullen. Hmm. En eigenlijk toch ook weer een bepaalde verbeelding aanzwengelt.
Ja. Is dat in ieder geval wat jou eraan interesseert? Fantaseer je er een verhaal bij, als het ware? Het klinkt een beetje plat op deze manier, maar transporteer je jezelf naar die tijd terug?
Nou, ik denk dat ik mezelf vooral transporteer naar de fotograaf en degene die het beeld heeft gemaakt.
Hmm.
En hoe dat dan is geweest eigenlijk. Of in wat voor moment, of dat snel ging, of dat hij de tijd voor heeft genomen. En waarom het dan dat ene beeld is geworden. En ik denk dat dat ook komt omdat ik zelf dan fotograaf ben, dus eigenlijk die positie heel goed ken. Maar ik denk dat de beeldmaker uiteindelijk toch altijd heel belangrijk blijft.
En je vraagt je dan ook af waarom zo'n rampenfoto bijvoorbeeld genomen is. En vanuit waar. En
ja, nou ik denk toch gewoon documentair, uit documentair perspectief.
Ja.
En dat is een perspectief wat ik eigenlijk een heel goed en mooi perspectief vind eigenlijk. En wat ook uiteindelijk niet helemaal kan. Want je kan nooit een hoe zeg je dat?
Objectieve foto maken.
Ja, objectieve foto maken. Een beeld zonder lading kan natuurlijk niet. Maar toch gaan er heel veel keuzes aan vooraf. En als beeldmaker is hopelijk iedereen zich daar bewust van.
Mm.
Ja.
En waarom is het zo'n mooi perspectief? Een documentaire foto. Waarom bevalt die stijl je?
Ja, er gaat een bepaalde oprechtheid vanuit. Mm. Eigenlijk. Ja. En dat is misschien ook waarom fotografie uiteindelijk voor mij ook een beetje op zijn einde liep. Dus omdat ik zelf misschien ook niet een positie durfde in te nemen. En dus vooral documentair fotografeerde.
En dat is niet genoeg?
Nee, voor mij was het eigenlijk ook niet genoeg. Want wat moet je vervolgens met zo'n beeld?
Ja. Maar dan zeg je dus eigenlijk, documentair is een soort van, misschien een soort standaard of zo, of is nuttig, is goede fotografie. Maar als het echt goed werk moet worden, moet het persoonlijker zijn. Of moet er een signatuur aan zitten?
Ja, misschien wel. Ja. En ik heb er ook niet heel lang bij stilgestaan. En ik denk dat het voor mij eigenlijk de doorslag waarom ik van fotografie af wilde, was eigenlijk dat het dus bij mij altijd dus eindigde in een plat vlak. En dus eigenlijk die tijd die zo gevangen zit in de foto, dat ik die eigenlijk weer wilde bevrijden.
Terwijl je ook, er zijn heel veel fotografen die natuurlijk ook een tijdsverloop in hun werk laten zien. Die dat platte vlak oké vinden, maar door de inhoud van de afbeelding tijd aanstippen als het ware, of behandelen. Heb jij ook zulke soort foto's gemaakt? Heb je dat geprobeerd?
Nee, niet zozeer. Ik zit nu even te denken. Nee, daar kan ik even niet zo snel iets op komen. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel. Fotografie heeft überhaupt heel veel te maken met tijd.
Ja.
En analoge fotografie, de chemische processen daarvan zijn ook doordrenkt met tijd, letterlijk. Daar heb ik ook wel het een en ander mee geprobeerd, maar ik ging toch eerder af op het materiaal zelf.
Ja.
Ja.
Een fysieke ingang in het materiaal.
Ja, echt gewoon. Ja, die fysieke karakter van het materiaal en hoe ik daar doorheen kan breken eigenlijk.
En nu met verf, ben je dan echt aan het boetseren als het ware? Komt er echt relief in? Of zijn het gewoon iets dikkere strepen? Of wat trekt je nu aan?
Tja. Ik denk dat het schilderen draait ook uiteindelijk om weghalen. En je brengt verf aan op een paneel of op een doek, maar je smeert het vervolgens ook weer weg. En ik denk dat ik daar heel veel mee ga spelen. En ik heb ook ideeën om, dat ga ik nu deze master ook heel veel uitproberen en ook theoretisch heel goed naar kijken, maar hoe ik bijvoorbeeld met schuurpapier kan schilderen. Dus om het schuurpapier eigenlijk als beelddrager te zien.
Ja.
En om daar bijvoorbeeld delen van weg te schuren en dat er dan eigenlijk weer een negatief beeld overblijft op het schuurpapier.
Ja.
Waardoor ik dus eigenlijk het beeld van het schuurpapier weghaal. Maar waardoor ook weer een voorstelling gezien kan worden.
Weet je eigenlijk waarom je ooit kunstenaar bent geworden? Waarom je dat wilde worden? Weet je dat nog?
Nou, ik had op de middelbare eigenlijk als enige vak waar ik interesse in had, naast dan het kunstonderwijs, was de aardrijkskunde geweest. En dan gaat het eigenlijk ook heel veel om natuurlijke processen en eigenlijk hoe de aarde is gevormd. En dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Maar waarom ik kunstenaar ben geworden, ik denk omdat ik dus eigenlijk niet wilde om de boeken in te duiken, maar eigenlijk met mijn handen bezig te zijn. En de kunst was eigenlijk een hele, ja, een vrij en experimenteel gebied waar ik in wilde duiken, zeg maar. Hmm. Ja.
En dan is het inderdaad fotografie vrij klinisch, als je met je handen wil werken.
Ja, nou dat was dus wel een, zeg je dat? Dat kwam op mijn pad, want ik wist helemaal niks van fotografie. En in de eerste kregen we ineens een camera in onze handen.
En in Arnhem was het, hè?
In Arnhem, ja. Bij Artes. En toen ging er ineens een nieuwe wereld voor mij open. En toen ben ik ook heel veel op pad gegaan met de camera. Dus eigenlijk toch wel heel veel bezig geweest en buiten geweest en heel veel vastgelegd. Wat ik dan ook wel enigszins praktisch beschouw.
Hoe deed je?
Nou, het bezig zijn, zeg maar. Het in beweging zijn.
Ja, precies. Ja. Je wilde in ieder geval niet in een archief zitten ergens. Met
of in een collegezaal. Ja. Dat lijkt mij niet zoveel.
Ja, precies. En je fascinatie ligt dan nog steeds bij, laten we zeggen, de grote geologische processen van hoe leven tot stand komt.
Ik denk dat, maar ook het landschap en de fenomenen en fenomenen van de natuur. En dat komt, denk ik, voort uit een hele magische jeugd die ik heb gehad. En dat is, dat heeft te maken met een plek in Frankrijk. Daar had mijn opa heel wat jaren terug een boerderijtje gekocht, waar wij vervolgens met de familie altijd op vakantie gingen. En dat was een huisje dat ligt op een heuvel, helemaal afgelegen van bijna elk ander leven. Op een paar boerderijtjes na. En je kijkt er heel mooi uit over de velden, over een dal. En we hadden ons eigen bosje waar we hout konden sprokkelen en vuurtjes konden maken. En 's nachts kon je daar alle sterren zien. Maar het gekste van dat huisje was dat er in de voortuin een domein stond. Of ja, die staat er nog steeds eigenlijk. Een domein, dus een Frans hunnebed eigenlijk. En ja, dat is een plek waar heel veel magie aanwezig is eigenlijk, als ik het zo kan noemen. Een bepaalde mysterieuze kracht. En ik denk dat daar als kind, en door de jaren heen natuurlijk, want ik kom er nog steeds. Ik denk dat daar een soort van mijn inspiratiebron ligt voor al mijn werk. Daar is de tijd echt zo voelbaar dat je eigenlijk niet weet wat je ermee moet. Omdat het gaat om zo'n oud bouwwerk eigenlijk, dat dus nou duizenden jaren geleden is neergezet en er nu nog steeds is. En wat nog steeds zo'n drukkende aanwezigheid heeft eigenlijk op de ruimte en op het landschap. En ja, dat is echt, die plek is voor mij echt een bakermat geworden voor heel veel van mijn werken.
En eigenlijk stel ik me zo voor dat als je iets maakt, dan toets je het misschien bijna aan het gewicht van tijd wat je daar voelt.
Ja, en
ik
denk,
ergens in dat universum passen.
Ja, maar ik denk niet dat ik er ooit aan kan tippen eigenlijk.
Ja.
Op een persoonlijk niveau ook, omdat ik die plek heel goed ken. Het is gewoon, ja, het is echt een wereld op zichzelf eigenlijk, bijna.
Die er waarschijnlijk, niet om je ervaring minder te maken, maar waarschijnlijk op ontelbare plekken zijn.
Ja, zeker.
Wij zijn natuurlijk
heel
erg gefocust op ons eigen kleine wereldje.
Ja.
En zo zijn er miljoenen wereldjes waar die tijd anders voelbaar is.
Ja, nou, dat vind ik heel mooi. Dat het dus uiteindelijk blijft het allemaal persoonlijke belevenis en een eigen zintuigelijke waarneming. En dat vind ik mooi om dus aan te spreken eigenlijk. Dat je dus in je eigen persoon duikt, als het ware.
Ja.
En dat heb je door naar kunst te kijken of naar dat soort historische plekken te gaan eigenlijk. Dat besef van een verleden, ja, door een besef van een verleden kun je misschien ook beter naar de toekomst kijken.
Dat is natuurlijk zo. Het is individueel. Aan de andere kant, een plek die je nu omschrijft, ik zie hem voor me door hoe jij het vertelt. Mm-hmm. En ik kan me goed voorstellen dat het op iedereen die werking heeft.
Uiteraard, ja.
Zo'n hunebed is natuurlijk een heel wonderlijk, mysterieus ding. En ik kan me een heuvel en een boerderijtje en een dal ook voorstellen.
Ja.
En de sterren daarboven 's nachts.
Ja.
Dus het gaat ook over vorm. Het is individuele beleving. Mm-hmm. En zo is het bij kunst natuurlijk ook. Maar jij moet wel de vorm vinden.
Ja.
Jij moet de lijst maken en zeggen, kijk hierna. Wist je toen ook, toen je daar kwam, in je jeugd bijvoorbeeld, van ik wil iets van die magie zelf ook tot stand brengen? Dat wordt mijn universum.
Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik ben daar niet heel bewust mee omgegaan, denk ik. Want voor mij kwam het eigenlijk heel natuurlijk en vanzelfsprekend over.
Hmm.
Tenminste, die plek dan daar. Dat was eigenlijk, die domein, die was er gewoon. Die was er eigenlijk deel van. En ik heb toen, ik weet eigenlijk niet zo goed wat mijn ambities toen waren. Als ik het zo kan zeggen, ja.
Maar iets van het ontdekken zit ook in die plek, stel ik me zo voor.
Ja, zeker, ja.
Je gang kunnen gaan en aanrommelen en ineens iets magisch.
Precies,
treffen.
En een soort van bepaalde vrijheid hebben ook daar, ja. En dus in contact staan met de natuur en dat die indrukken die hebben mij wel gevormd, ja.
Het lijkt me ook een wereld die ver afstaat van, we zitten nu in Amsterdam, maar je woont straks in Groningen, je hebt in Arnhem gewoond, van onze moderne stadse manieren.
Ja, nee zeker, dat eigenlijk staat de tijd daar bijna stil als je daar bent. Dat is een hele andere manier van leven. En ik vind het mooi om juist dat contrast ook te hebben, dus dat zoals ik er in mei nog. Het huisje is nu van mijn oom en tante. En ik reis af en toe met hem mee om daar gewoon een weekje te zijn. Eigenlijk als kleine residentie bijna. Om even op te laden en om weer, toch weer nieuwe indrukken mee te nemen.
Ja.
En ik heb nu inmiddels 2 films gemaakt over die plek. En ik ben van plan om een soort van groeiende reeks ervan te maken. Dus elke keer als ik daar ben, dan neem ik al mijn apparatuur mee en van alles om opnames te maken. Dus filmopnames, geluidsopnames. En ook omdat die plek zoveel dingen in mij oproept en eigenlijk beelden die ik toch wil maken, filmbeelden, heb ik nu het idee om dus elk jaar een bepaalde film uit te brengen daarover. En dus ook delen van vorige films te gebruiken. Als een soort van ja, doorlopend archief eigenlijk.
Hmm. Wat interessant is, want dan ontstaat er dus een frame. Dan zeg je eigenlijk, dit vang ik in beeld.
Ja.
Dit ga ik monteren.
Ja.
Op een bepaalde manier, zodat het een indruk geeft van die plek.
Ja.
Blijft de magie overeind in wat je monteert? Is dat een strijd?
Dat is zeker een strijd. Ja, dat is de vraag. Of ik het kan overbrengen, of het lukt. Of ik het niet kapot maak. Ja.
Maar je doet het al, dus blijkbaar...
Ik doe het wel.
En is het goed genoeg om ermee door te gaan?
Ja, en ik wil het ook. Want het, op een of andere manier wil ik het wel echt overbrengen. En wil ik het laten zien en wil ik mezelf ook tonen daarmee.
Hoe zit jij daar zelf in? Als je zegt, ik wil mezelf daarmee tonen.
Nou, ik kom niet in die film voor, zeg maar. Of ik,
ja, gezicht niet.
Het gaat niet, nee, het gaat niet om mij en om mijn lichaam en om mijn aanwezigheid, maar... Je kijkt door mijn ogen, denk ik.
Hmm.
En dat is heel, heel vaak het geval natuurlijk met kunstenaars. Maar ik vind dat wel belangrijk. Ik weet nog niet zo goed waarom, maar... Ja, het is zo'n bijzondere plek en ik wil dat die gezien wordt.
Ja.
En dat is misschien al voldoende.
Je hebt al een paar keer gezegd, ik weet niet zo goed waarom... Dat is natuurlijk ook het mooie van het kunstenaarschap. Hè?
Ja.
Je volgt wat op je pad komt eigenlijk. Of wat je voelt.
Mijn gevoelens, ja, vooral mijn gevoelens. Ja.
Ja. Dat lijkt me meer aan te sluiten bij de wereld daar in Frankrijk dan de wereld hier. Want hier moet het al snel nut hebben, toch? Je moet al snel je tijd een beetje rendabel invullen. Of weet jij dat gevoel vast te houden hier?
Oh, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja.
Hoe doe je dat? Want heel veel mensen weten het niet. Wat is het geheim?
Ja, misschien om er niet te veel over na te denken.
Oh ja?
Want ik weet het zelf ook niet.
Ik verpest het nu helemaal.
Nee, dat helemaal niet. Nee, maar... nu had ik een woord in mijn hoofd waarmee ik dat goed kon omschrijven. Die ben ik nu kwijt. Maar ja, het is, ik maak me niet snel zorgen om dingen en ja... Ik ga al een beetje fluitend door het leven, zou ik het zo zeggen.
Oh, dat is mooi.
Ja.
En dat doe je door niet te veel na te denken?
Misschien, ja. En als ik nadenk, is het heel geconcentreerd en denk ik ook in een korte tijd. Want heel veel van die conceptuele werken waar we het over hebben gehad, die heb ik eigenlijk al binnen een paar minuten vast liggen in mijn hoofd. En dan weet ik ook hoe ze eruit komen te zien, uit wat voor materiaal het gaat bestaan. En dan ga ik het uitvoeren. Of dan fiets ik naar de lijstenmaker. En dan verzinnen we samen iets.
Ja.
En dan zit het er eigenlijk al op of zo. En dat is een andere reden waarom ik weer wilde gaan schilderen. Is eerst was mijn atelier tijd eigenlijk vooral op een stoel zitten voor me uitstaren en heel hard nadenken. En dan ging ik het atelier uit. Met het gevoel van, ja, ik heb nu eigenlijk niks gemaakt. Of dan niet echt iets geproduceerd. En daardoor kreeg ik ook het idee van, ja, als ik weer ga schilderen, dan heb ik ook iets te doen. En dan kan ik toch op een andere manier mijn gedachten kwijt. En dan, als ik dan de deur sluit, dan heb ik in ieder geval een schilderijtje gemaakt.
Ja, dan heb je geworsteld met materie.
Ja, nou, en dat vind ik ook heel fijn. Dat de materie soms ook tegenwerkt. Ja, ja.
Ja, zoals je eerder omschreef in wat je wegschuurt. En Polaroid, er komt ineens weer een zwart vlak tevoorschijn.
Ja, precies.
Het materiaal dat praat terug.
Ja.
Heeft ook een wil. Mooi. Zijn de films over de magische plek in Frankrijk ergens te zien?
Die zijn via mij te zien. Ik heb ze niet echt openbaar staan. Maar ik ben nu... de opnames die ik in mei heb gemaakt, mei dit jaar... die moet ik nog verwerken tot een derde versie... En dan gaat er wel een toonmoment komen. Dat moet ik nog vormgeven. Ik weet nog niet precies hoe ik dat wil gaan doen. Bij de tweede film die ik had gemaakt, dat was in coronatijd, had ik een online première gepland. En toen had ik ansichtkaarten gemaakt die ik naar mensen opstuurde die de première wilden bijwonen. Dus iedereen kreeg toen een link met wachtwoord naar de film. En toen, bepaalde tijd, werd die... in de lucht gegooid. Ja. Hoe zeg je dat?
Online gezet.
Online. Ja. Gepubliceerd. Was hij live. Ja,
ja precies. Ja. Ja. En zo komt de aanzichtkaart ook toch ook weer via een omweg in het verhaal.
Precies.
Heel ja. mooi. Ja. De schilderijen, wanneer zijn die te zien? Want daar ben je pas mee begonnen eigenlijk.
Ja, nou, de schilderijen die heb ik eerder dit jaar getoond bij de Nieuwe Gang in Beuningen. Toen had ik echt een muurvullende salonopstelling met toch heel wat werken. En verder heb ik nog niet echt iets wat er aankomt waar je de schilderij zou kunnen zien. Maar wees erop voorbereid dat je voortaan en conceptuele werken van mij kan zien en schilderijen, denk ik.
We zijn gewaarschuwd. Ja. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar de plek in Frankrijk, wanneer we die kunnen zien.
Ik zal je op de hoogte houden.
Dat klinkt heel mooi. Ja. Fijn dat je er was. Dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.